In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dit is de voetbalpodcast van 22 december. Ik zag het te rekenen, Mikkel Schouka. Het is vandaag aflevering 97. Dus voor de kerst gaan we de 100 net niet halen. Maar net na kerstnummer is het wel nummer 100. Dan gaan we toch wel lekker doen. Jullie allemaal. Want volgens mij hebben we de voetbalpodcast die we gaan doen over Oranje is de 24ste. Dat is de kerstpodcast. En dan denk ik dat het de Feyenoordpodcast is. Met het jaar van slot. Met jou en met Maarten als nummer 100. Vind je ook niet?
Volkomen terecht.
Volkomen terecht, hè?
Ja.
Voordat we zo meteen gaan praten over het voetbal van vanavond. Want we zitten in de ene laatste speelronde van de Eredivisie. Ik zat trouwens alle mensen die denken dat ze nu mail hebben. Dat was mijn mail. Even nog een paar historische feiten van deze dag. Want het is wel bijzonder, 22 december. Op deze dag zijn op drie verschillende momenten namelijk voetbalclubs opgericht. 1922, 1954 en 1965. Toen dacht ik, waarom ga je op 22 december in godsnaam een club oprichten? Zo twee dagen voor de kerst.
Geen idee?
Nee, ik ook niet. Ik heb het proberen uit te zoeken.
Ik denk, er komt het antwoord.
Nee, ik heb het ook proberen uit te zoeken. Maar ik zag in Zweden was het Jon Koppings Sodig IF. Speelt in de eerste divisie daar. In Rusland is het Baltika Kaliningrad. Daar spelen trouwens wel in een van de stadions van het WK van 2018. En,
ben ik geweest, hè?
Ja, daarom. Ja, je bent in het stadion denk ik ook geweest, of niet?
Ja. Kaliningrad, ja.
Ja, precies. En eerst een FC Magdeburg is opgericht in Duitsland in 1965. Dus ja, maar ja, dat zijn dan dagen. Jarig hebben we vandaag ook, dat zijn wel leuke. Hans Jansen is jarig, Hans Kraaij junior vandaag.
Die is veel ouder dan je denkt, hè? Hoe oud is die?
Hij is van 1959. Sneller, ik hoor je rekenen nu.
Ja.
62.
Dik in de 60.
Zou je niet zeggen, hè? En Hans is op precies dezelfde dag geboren als Bernd Schuster.
Vond ik Bernd Schuster wel. Ik vond Hans ook een leuke voetballer. Heel leuk, hè? Zo'n mooie technische speler. Nee, maar Bernd Schuster was wel een klasse beter, hè?
Ja, precies. Maar ik denk wel dat Hans er beter uitziet dan Bernd Schuster. Heb je Bernd Schuster al gegoogeld of niet?
Ja, die zag er als speler al slecht uit.
Precies. En ze dacht ook de verjaardag van Roy Beres in 1987 geboren. Goed, hebben we de plichtmatige feiten van deze voetbalpodcast gedaan. Zo even met de actualiteit beginnen. De clubs uit de keukenkampioendivisie willen een week uitstel. Is dat nou heel logisch of niet? Die zeggen, nou laten we nou een weekje later beginnen. Misschien dat het coronavirus dan voorbij is.
Nou ja, ze liggen behoorlijk op schema, toch?
Zij hebben daarom gevraagd om de wedstrijden van 7 tot en met 10 januari te verplaatsen naar later in het seizoen. Vanwege de coronamaatregelen die tot 14 januari gelden. Geen publiek bij de wedstrijden. Dus ze hopen als die wedstrijden van 7 tot 10 januari, die eerste wedstrijden, als die maar verplaatst zijn, dat daarna het publiek weer het stadion in mag.
Ja, het zou kunnen. Het is in ieder geval nu al bijna uitgesloten, hè, dat in die periode wel publiek zit. Dus ja, ze kunnen het gokje wagen. Waarom niet? Ze liggen aardig op schema. Ik denk dat het tegen beter weten in is. Maar goed, in dat weekende zijn ze sowieso kansloos.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar het wordt natuurlijk wel een hele ingewikkelde. Kijk, ik hoor dat bij Excelsior ook al. Die spelen allemaal topwedstrijden in januari. Die willen het liefst met publiek spelen natuurlijk als je bovenin meedoet.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje utopisch om te denken dat als je één weekje later dan maar weer uitstelt, dat je dan wel publiek ineens mag hebben.
Ja, maar een week later staat er natuurlijk alweer een programma op het...
Je kan bijna niet meer zoveel... Als je met publiek wil spelen, moet je heel veel gaan uitstellen, toch?
Ja, ik vind sowieso altijd het hele vroege begin in januari vreemd. Want je zit te vernikkelen op de tribune. Ja. Terwijl als je ietsje langer wacht, is het in maart kan het al prachtig lekker weer zijn om een wedstrijdje te kijken. Maar je zit altijd maar in die kou op die tribunes. En de keren dat je daar met lekker weer in je t-shirtje zit, die zijn op één hand te tellen.
Dan moet je naar Zweden gaan. Dan moet je daar verslaggever worden.
Ja.
Malmö structureel volgen met Jon Dahl Tomasson. Hè? Elke hele zomer mooi weer heb je dan in ieder geval.
Maar mijn Zweeds is niet zo goed.
Dus, nee. Ik sprak wel pas iemand die zei, en dat was een wethouder van een gemeente, en die zei ineens, ja, die voetbalcompetitie moet er gewoon gaan veranderen. Door het corona zie je nu, waarom zou je niet in de zomer gaan voetballen?
Ja.
Nou, dan ga je gewoon...
in ieder geval wat langer. Ik weet wel dat je in problemen komt met grote toernooien.
Ja.
Maar iets langer doorgaan. Kijk, vroeger had je natuurlijk altijd met amateurvoetbal ook, dan gingen de velden eruit in het weekend van 31 mei. En dan dan moest ook de competitie klaar zijn. Nou, door dat kunstgas is daar helemaal niet meer aan de orde. Dus je zou volgens mij zo, en dat doen ze natuurlijk nu al wat langer, maar sowieso ook in de competitie een maand langer kunnen pakken.
Ja, maar goed, dat wordt wel een probleem, want de FIFA heeft weer allerlei gesprekken gevoerd en heeft weer gesproken. En die zijn toch heel duidelijk. Laten we even luisteren naar Infantino.
The topic, you see, we are looking at the entire calendar. If I was going to a vote tomorrow, probably the majority would vote in favor of a World Cup every 2 years, but it's not the topic. You see, we are looking at the entire calendar. We are looking at how we can make football better. And we are looking also at how many we can bring.
Ja, die willen om de 2 jaar een WK. Dit is zeg maar een promotiecampagne om dat WK om de 2 jaar te gaan spelen.
Ja, ik zou het zelf niet zo erg vinden, eerlijk gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat de spelers en de clubs daar niet zo op zitten te wachten.
Maar dan heb je geen EK meer dan? Dan doen we alleen nog een WK.
Nou ja, ook een EK toch, neem ik aan. Dat zal hij toch niet schrappen? Of staat dat in de...
Maar dan hebben we een EK, dan hebben we een Nations League. Dan heb je een Champions League. Dan heb je een Conference League, de Jutteheel-competitie. Dan heb je de Europa League. En dan heb je ook nog om de 2 jaar een WK.
Ja, maar goed, in de zomer is het natuurlijk... Kijk, die Nations League gaat maar om 4 clubs. Maar een WK vind ik wel heel bijzonder. En leuk om naar te kijken sowieso. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien een beetje wildgroei geeft. En dat je denkt van, dat de mensen eerder afhaken dan aanhaken. Omdat er zoveel gevoetbald wordt. Maar bij de Champions League proef je toch wel dat mensen het... ondanks de veelvoud aan wedstrijden, dat die dat toch wel leuk vinden. Dus ja, wat mij betreft is een WK wel welkom. Ik snap de spelers ook wel. Die zeggen, ja, het is iets heel bijzonders. Het is beter om het om de 4 jaar te houden. Dat houdt het extra bijzonder. En jaarlijks zou ook een beetje onzin zijn, maar zelf zou ik het niet zo erg vinden. Leuk zelfs. Alleen ja, ik snap de clubs en ik snap de spelers. Dan wordt het natuurlijk wel heel zwaar. En je krijgt op een gegeven moment record internationals die spaant op 300 wedstrijden. Natuurlijk 300 interlands.
Beetje hockey. Ik snap dat je dat zegt. En zij denken ook, een jongere generatie wil graag die helden uit de hele wereld zien. Maar dan lijkt het toch bijna dat je een keuze moet maken. Maak dan gewoon elke 2 jaar een WK. Waarom zou je dan nog een EK organiseren? Want... het wordt dan wel echt wildgroei. Dan heb je het ene jaar een EK, dan een WK, dan weer een EK, dan weer een WK.
Ja.
En wanneer? Want dan kunnen we die competitie niet meer opschuiven, Mikkels. Dan kan je niet meer in de zomer je t-shirtje zitten bij...
Het is wel een beetje vol. Daar heb je gelijk. Een jaar een EK. Dat is natuurlijk niet van de FIFA.
Nee,
dat is
van de UEFA.
Dus die zullen voor hun eigen belangen op blijven komen. En je hebt natuurlijk wel een punt als het om het jaar is. Het is EK, WK, EK, WK. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar ik zou eerder liever... veel meer een WK zien dan alleen een EK elk jaar. Dus als je het EK om 4 jaar doen en een WK om de 2, dan zou ik als kijker wel enthousiast van worden.
Ja, misschien moet je dan om de 6 jaar doen of zo een EK, dat het nog wel bijzonderder wordt. Want zo, ja, er zijn zoveel ploegen op het EK tegenwoordig actief.
Ja, krijgen we nou boze mailtjes, denk je, dat ik ervoor ben? Want ik geloof niet dat er veel mensen voor zijn. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, laten we eerlijk zijn. Als er voetbal op tv is, wordt erop afgestemd.
Ja.
Er wordt ook wel vaak over gezeurd. Maar ja, op zaterdagmiddag zitten mensen ook voor Wolves tegen Burnley de hele middag te kijken. Dus grote wedstrijden, topwedstrijden op eindtoernooien. Ja, dat blijft altijd te trekken. De beste tegen de beste, dat is,
maar dan,
wel waar je voor kijkt.
Als je dat vindt, dan moet je als voetbalbond gewoon zeggen, we schaffen alle CONCACAF's en dat soort dingen allemaal af. En we doen alleen nog maar in het belang van het voetbal en belang van de spelers 1 zomer vrij. 1 zomer een WK. Dan is dat, dan zou je dat moeten doen. Want je kan niet elke zomer doorvoetballen. Dat zie je nu langzamerhand met alle blessuregevallen die langzaam doorkomen bij de clubs. Dat houdt een keer op natuurlijk.
Dat is waar. Ja. Je moet inderdaad met bredere selecties en spelers toch een beetje rust geven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nations League. Daar hadden we het net over. Ja, dat waren 4 landen die een eindtoernooi spelen. Maar die kunnen ook wel eens ergens midden in een seizoen spelen. Zoals nu is gebleken. Mm-hmm. Dus dat hoeft niet per se een zomer in te nemen. Ja, je moet naar het format kijken en het is wel waar wat je zegt. Als je natuurlijk maar, als je straks 48 landen bij elkaar propt en misschien nogal meer, ja, dan worden die toernooien zo groot dat het hele zomers in beslag neemt. Maar misschien moeten ze dan naar het format gaan kijken.
Ja, je noemde net mensen die op zaterdagmiddag naar Engels voetbal zitten te kijken, dat klopt. Afgelopen weekend gingen er maar 4 van de 10 wedstrijden door. Gary Lineker zei op een gegeven moment ook, maar we hebben nog maar 1 wedstrijd vanavond bij Match of the Day. En ondanks dat coronavirus en die nieuwe variant daar... vierlijk tilt in Groot-Brittannië, gaan ze gewoon door met voetballen. Weet je, ze zeggen wel eens, de Tour wacht op niemand. Maar de Premier League ook niet duidelijk, dat is te zien, hè?
Ja, dat klopt. En dat heeft volgens mij ook een klein beetje te maken met wat jij net al zei, de kalender. Hè? Als je nu stopt, ja, waar haal je het ooit nog in? Want het WK staat er ook op, dit kalenderjaar. Dus het is heel lastig om te zeggen, ja, nee, we stoppen even en we gaan daar en daar iets langer door. Het is allemaal al volgepropt. Dus ik denk dat ze denken, ja, zolang we zo weinig mogelijk wedstrijden moeten inhalen. En het zal uiteindelijk toch ook wel waarschijnlijk bij een aantal van dit soort wedstrijden blijven. Hè. Maar als je hele speelrondes eruit gooit, ja, ga ze maar weer ergens inplannen.
Ja, maar die kerst is heilig, hè? Boxing Day is heilig in Engeland. Dat willen ze niet eruit gooien.
Nee, nee. En ja, en dat snap ik ook wel een beetje. Het is niet alleen voor de mensen in het stadion, maar zeker de mensen die, ja, voor de televisie. Het is daar natuurlijk gewoon, het is er helemaal ingepemperd al die jaren, of ingepeperd. En dat zal nooit meer weggaan. En ja, die mensen verheugen zich daar ook op. En ik moet eerlijk zeggen, ja, bij ons ligt het stil. En je stemt dan toch af op Engels voetbal over het algemeen.
Ja.
Anders zit je ook met elkaar aan te gapen. Hè? Nu zit je niet met allerlei mensen bij elkaar. Maar toch, dat voetbal, dat vond ik altijd wel wat hebben. Ja, met kerst niet zozeer hier, want het was er een beetje bijgehaald. En dan leefde het ook niet zo, maar in Engeland is het wel prachtig om te zien.
Ja, maar zou dat zo groot zijn dat ze de Boxing Day niet durven op te geven, dat ze zeggen, we gaan gewoon door? Want je zou natuurlijk in alle redelijkheid kunnen zeggen, we hebben het van de week ook over gehad, wat er in Amerika gebeurt, maar in de NBA hebben ze nu zelfs de transferperiode opengezet. Dat NBA-teams die problemen hebben, kunnen nu gewoon andere spelers gaan binnenhalen tijdelijk, zodat ze in ieder geval door kunnen gaan met spelen, omdat ze zoveel besmettingen hebben.
Ja, er zijn natuurlijk twee dingen waar ze denk ik naar kijken. Kijk, als die selecties niet compleet meer zijn, kun je niet voetballen. Maar ik denk dat het publiek op de tribunes, dat het minste zorg is. Tuurlijk zijn er heel veel besmettingen, want het is in de buitenlucht. Het eerste wat je zegt, als je natuurlijk geen selecties over hebt, ja, dan moet je wel iets gaan doen. En meer spelers erbij halen, dat gaat eigenlijk niet, hoewel ze in Engeland al enorme selecties hebben.
Ik wou zeggen, in Engeland hebben ze toch hele kleine selecties. Dus ik snap het probleem ook wel, dat je denkt, ja, we moeten toch de boel een beetje gaan stappen.
Ja, maar met die jeugdploegen tegen, ja, als toevallig Liverpool geen besmetting heeft en jij komt met Burnley met je jeugdploeg aan, ja, dan krijg je uitslagen als die je laatst met Leeds hebt gezien. Dan krijg je forse nederlagen en gekke uitslagen. Maar ja, volgens mij is dit wel een beetje wat ze hebben aangekondigd toen corona de wereld in kwam en we toch weer zijn gaan voetballen, dat in principe niet gewacht wordt. En dat er zoveel mogelijk gespeeld wordt. Dus ook als je veel besmetting hebt, maar je kunt toch een elftal opstellen, dan moet er gewoon gespeeld worden.
Ja. Ik kan me ook wel weer voorstellen, zeker in Engeland, is het ook alweer een kans voor de jeugd. Want je zou nu eindelijk eens een keer al die jeugdspelers uit die selecties die daar al jarenlang op een kans wachten, kan je nu eindelijk een kans geven om te gaan spelen, toch?
Ja, maar dat heeft ook met niveau te maken. Kijk, Leeds stelt nu veel jeugdspelers op, want die hebben zoveel geblesseerden.
Ja.
En ja, dan zie je ook dat er uitslagen als 7-0 en 5-0 voorkomen, terwijl ze het vorig jaar heel goed deden. Dus het is zo'n hoog niveau daar dat het heel lastig is om heel veel jeugdspelers op te stellen. Hoever hebben we wel laatst gezien, Nederlander, hè, bij Wolves.
Ja.
Die zijn kans pakken en die deed het goed. Dus één of twee spelers, dat zou natuurlijk wel gaan. Maar ja, ga je naar een halve jeugdploeg, dat is in Engeland, is het niveau gewoon veel te hoog. Dat kan je hier wel doen. Bij RKC of bij Sparta met een hele jonge ploeg aantreden en een resultaat halen. Maar daar is het vraag om problemen.
Ja. Maandag in de voetbalpodcast hadden wij het nog over de overtreding van Beugelsdijk. De overtreding waarbij jij vroeg, vond jij de strafschop?
Ja.
Ik weet niet of jij maandagavond naar Veronica Insight hebt gekeken, de laatste aflevering. Maar er zat Bas Nijhuis, de scheidsrechter van dienst. En die ging dan ook nog proberen uit te leggen waarom het eigenlijk geen strafschop was.
Dit liet ze zien op tv met deze herhaling. Maar Joey kijkt natuurlijk, maar die heeft er ook echt wel op gezeten, hè, als vader. Want hij kreeg wel wat over zich heen. Ja, hij durft niet in te grijpen, dan heeft hij eigenlijk meer gehoord. Maar als je van de andere kant kijkt, en ook van, daar heb ik ook, ik weet niet of die beelden er zijn. Zeg maar, kijk.
Met de punt.
Of die, raakt hij de bal ja of nee? Nou, denk je hiervan, nou, nee, oké. Okay. Maar ik heb ook nog een stilstaande foto gemaakt op het moment dat hij dus die bal raakt. Dus ik
wil wat is de bal raken? Ja. De bal raken is hem uittrappen of corner trappen.
Nou, dan de keeper terug tikken.
We hebben nog een andere foto volgens mij, die is ook eentje. Nog
hier.
Eentje volgens mij. Dat hij de bal raakt of niet. En dan is het de vraag, kijk, daar keek hij naar. En hij heeft het ook van meerdere kanten bekeken. Ja, zeg het maar. Weet je, is dit overduidelijk bewijs dat hij hem hier bijvoorbeeld niet raakt? Ik ben helemaal mee eens. Als wij de beelden zien en je ziet de eerste herhaling, zie je komen, dan zegt iedereen van, hallo, dit is toch gewoon een strafschop.
Ja, maar dan vind ik, dan moet Bas Nijhuis ook niet zo piepen toen hij wel naar in de Kuip toen naar het scherm is geroepen om dan een doelpunt te annuleren waar hij zo'n spijt van had. Want als je hiervan nog steeds denkt, ja, het was misschien toch eerst de bal en dan de speler, dan denk je, ja.
Ja, dit was gewoon een strafschop.
Je kunt ook gewoon zeggen, joh, ik zit er nou naar te kijken, ja. We hadden een vlekje voor onze ogen of een waas voor onze ogen. We hebben het niet goed gezien. En dan nog eens Vitesse beledigd natuurlijk, want hier wordt twee punten afgepakt. Maar om er dan ook nog eens een draai aan te geven waardoor het zou kloppen. Nee, onzin natuurlijk. Ja,
hij zei daarna ook wel van, weet je, als ik het nu zo zie, had ik inderdaad gewoon een strafschop moeten geven. Maar op dat moment, het is van alle kanten bekeken. Het was de lijn, dat was ook de lijn hoe de bal toen. Ja, op een gegeven moment kon hij tegen zoveel weerstand aan tafel, kon hij natuurlijk niet meer op. Toen iedereen zei dat het strafschop was.
Ja, maar, en dat zegt wat, want meestal krijgt hij die weerstand niet zo natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Dat horen we natuurlijk een beetje te vaak nog, hè? Ja, het had toch anders gemoeten. En ik kan me als speler wel voorstellen dat het heel frustrerend is als je dan denkt dat je het al goed gezien hebt. En later is er dan ook nog een scheidsrechter die dan toch nog zeggen, ja, het was misschien toch zo. Dat is toch ook frustrerend. Dit was gewoon een heel belangrijk moment. Alleen maar omdat die Mijnans natuurlijk 2 goals maakte en Sparta terugbracht. Want anders was er niks aan de hand geweest. Maar ja, dit is voor Vitesse 2 punten te weinig en voor Sparta 1 punt te veel.
Ja, nou ja, voor Sparta een belangrijk punt. Want Sparta is ondertussen in de Eredivisie afgegleden naar de voorlaatste plek. Die hebben ook deze overwinning vanavond wel nodig tegen RKC Waalwijk, hè? Ja, of donderdagavond is dat.
Ze speelden vorig jaar natuurlijk play-offs. En toen na afloop stond ik te praten met een aantal van de jongens van de technische staf. Die inmiddels al verdwenen zijn, hoor. De Nooier bijvoorbeeld. Jalink, die zitten dan nog. En Henk van Steen. En toen vroeg hij ook af, ja, waar ligt de lat volgend jaar? Volgend seizoen. Want ze hadden natuurlijk echt een goed seizoen. En dan gaan mensen natuurlijk verwachten dat die lat in die richting gaat. En de verwachtingspatroon is dan waarschijnlijk veel te hoog. Omdat Sparta vorig jaar te hoog is geëindigd waarschijnlijk voor de kwaliteit die ze hebben. Maar ja, zover afzakken, dat hoeft dan ook weer niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je na zo'n seizoen, als je dan tegenvallende resultaten hebt, komt dat extra hard aan. Omdat je ook weet waar je hebt gestaan het jaar ervoor met toch wel een vergelijkbare spelersgroep. Dus ja, dan verdwijnt het goede gevoel nog sneller natuurlijk. Terwijl Sparta, het is maar een theorie hoor, maar Sparta vorig jaar, laten we zeggen, 14e was geëindigd. Dan was er nu niet zo'n paniek geweest. Hè? Dan weet je, 2-3 wedstrijden winnen en we staan weer waar we altijd staan. Maar waar ze vorig jaar stonden, daar komen ze niet eens meer bij in de buurt. Wat ook niet de verwachting was. Maar ja, nu zitten ze wel echt aan de onderkant van hun mogelijkheden.
Ja, dus dat wordt wel een echte degradatiewedstrijd op de donderdag. Feyenoord vanavond heeft natuurlijk ook een beetje hetzelfde. Hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk heel goed een leuk seizoen spelen en leuk voetbal spelen en meedoen bovenin. Maar als je nou juist in de weken van de waarheid, waar we al van tevoren over gesproken hebben, met Groningen, Twente, Ajax en dan Heerenveen, wordt ineens ook een hele beladen en belangrijke wedstrijd. Die stond nog niet op het lijstje als een hele beladen en moeilijke wedstrijd in eerste instantie.
Nee, absoluut. Kijk, als je een paar weken geleden had gezegd, ze eindigen tegen Heerenveen in Friesland, dan was er gezegd, nou hen. Hè? Terwijl vorig seizoen 3-0 verliezen daar, advocaat die wilde opstappen, stress, paniek, groepsgesprekken, toch weer zich toch oprichten die ploeg. 3 weken later de beker 1-3 voorkomen. Berghuis rood 4-3 verliezen. Altijd perspectief om nog iets te winnen weg. Dus Friesland is echt wel een hele lastige horde voor ze, Heerenveen. Maar goed, een aantal weken geleden werd overal schouderophalend op gereageerd natuurlijk. Union Berlin werd uitverslagen, Slavia Praag. Dus als de winterstop in was gegaan na Maccabi Haifa thuis, dat is ongeveer 1,5 week geleden, dan was iedereen in Polonaise naar huis gegaan in en rond de Kuip. Maar er is een week nagekomen, wat jij zegt, met Groningen gelijkspeld, werd uitgeschakeld voor de beker, de gebruikelijke nederlaag tegen Ajax in de klassieker en dan nu Heerenveen uit. Dat kan het gevoel natuurlijk wel echt een beetje doen kantelen. En Slot zei dat ook op de persconferentie, die overigens niet druk bezocht werd. Dan verbaasde die zich een beetje over.
Ja, geen topclub meer, hè? Gelijk, die staat niet meer bovenaan. Dan komt er niemand meer, hè?
Nee. En ze zakken een beetje weg. Maar als ze natuurlijk van Heerenveen verliezen, dan kom je weer tussen Vitesse's en AZ's van deze wereld. Geen schande, want daar hadden we ze voor het seizoen een beetje bij ingeschat. Maar ze hebben natuurlijk zelf hard opgeroepen dat ze de strijd aan wilden gaan met Ajax en PSV. Dan moet je wel blijven winnen. En dan kun je zo'n week niet hebben. Dan laat je te veel liggen. Dus deze wedstrijd is voor het gevoel heel erg belangrijk. Maar ook voor het perspectief naar de winterstop. Als je op 3 punten van Ajax blijft en op 4 van PSV maximaal. Die moeten natuurlijk ook allebei nog winnen. En die ploegen ontmoeten elkaar kort na de winterstop. Dan is er echt wel weer perspectief om aan te sluiten. En het is niks onmogelijk. Want ze hebben zondag ook wel in de Kuip gezien dat als je tegen Ajax speelt, dat het ook niet zo is dat je 90 minuten lang in je eigen 16 moet gaan staan. En dan maar hopen dat ze hem een keertje over blijven schieten. En want Ajax heeft ook maar 1 keer op doel geschoten. Dat was een strafschop. Dus dan is er echt wel perspectief. Maar dan moet er wel zelf gewonnen van Heerenveen. Want als je die ook laat liggen, dan wordt het 6 en 7 punten. En dan wordt het wel een beetje wat we al jaren bij Feyenoord hebben gehad. Dan krijg je als. En dan moet alles mee zitten bij Feyenoord en tegen zitten bij de rest. En dat zal niet zo snel gebeuren.
Nee, maar wat betekent dat nu voor deze dagen van Slot in de Kuip? Want als je nu gaat kijken wat er gebeurd is de afgelopen periode, gaat het makkelijker. Je wint je wedstrijden. Dan hoef je als trainer, ben je bezig met detailwerk vaak. Hè? Want de rest loopt, dus je kan een beetje gaan aanpassen aan je systeem. Je kan kijken wat er moet gaan gebeuren. Maar ja, Nu komt toch een beetje die klat erin. En dan merk je toch, wat moet ik nu dan gaan doen? Toch? Dat is net even een andere manier van aangeven.
Ja, en je kunt natuurlijk blijven wijzen op het vertoonde spel. Wat in al die wedstrijden waarin ze geen resultaat haalden helemaal niet zo erbarmelijk was. Wel tegen Ajax slecht gespeeld, maar niet minder dan Ajax. Dus daar kun je ook nog een beetje aan vasthouden. Maar Ja, als die resultaten wegblijven, dan komt er natuurlijk altijd dan komt er altijd iets op gang rond een topclub. En hij zei het zelf in het eindejaarsinterview wat bij ons nog in de krant moet komen. Als je bij Feyenoord werkt, dan zie je dus dat het dus elke dag nieuws is. Elke dag is er iets over Feyenoord. En bij AZ is het 1 keer per week. En in het Noord-Hollands Dagblad 4 keer per week. Maar daar lag niemand echt wakker van. Maar Feyenoord is er altijd iets. En als die resultaten wegblijven, dan heb je met andere krachten te maken. Het is wel zo dat... Ja, ze hebben dit een beetje aan zichzelf te danken. En dat is een beetje een rare theorie natuurlijk. Maar als je in het begin van het seizoen een paar keer had verloren. En Feyenoord was zo rond plek 5, plek 6. Door het seizoen heen gegaan. Een keertje winnen, een keertje verliezen. Weer een paar keer winnen, weer een keertje verliezen. Dan was er ook waarschijnlijk niemand geweest die had gezegd. Oh, een schande, want een schande is dit. Maar ze zijn natuurlijk zo voortvarend begonnen. Dat ze zelf die lat ook voor de buitenwacht omhoog hebben gelegd. Dus het verwachtingspatroon is behoorlijk hoog, omdat ze veel hebben gewonnen. En was dat niet gebeurd, hadden ze bijvoorbeeld die wedstrijden tegen NEC niet gewonnen, bij Sparta uit een keer heb je verloren, dan hadden heel veel mensen gezegd, ja, het zijn nog steeds de slechte spelers die ze vorig jaar hadden aankopen, zijn ook niks bijzonders. Dus ja, dit is een beetje wat je kunt verwachten. En ze hebben nu veel gewonnen, dus er wordt heel snel gezegd, het zijn hele goede spelers. Ze kunnen meedoen, hebben ze zelf ook geroepen. Dus ja, dan gaat het verwachtingspatroon omhoog. En dit is volgens mij de eerste wedstrijd waarin het moeten echt om de hoek komt kijken waar het eerder mogen was. Want al die andere wedstrijden hiervoor was het toch nog een kwestie van mogen. En ja, nu moeten ze echt om bij te blijven. En anders zitten ze weer tussen Vitesse en AZ. En wordt het toch een beetje een seizoen waar de druk een beetje van de ketel is. Waar mensen weinig verwachtingen meer hebben. Dus ja, het is ook voor de competitie beter dat ze van Heerenveen winnen. Al zullen ze in Friesland daar anders over denken.
Ja, maar ook dit gaat natuurlijk niet helemaal om nu, Mikkels, wat je zegt. Want vorig jaar rond deze tijd stond Feyenoord op dezelfde plek ongeveer. Ja. En toen was de achterstand precies hetzelfde. En hadden ze net zoveel verliespunten. Alleen doet ze iedereen, nu moet Dick Advocaat eruit, want het werkt niet meer. Toen was er gedoe over het spel. Dus het is maar net hoe perceptie dus voor de buitenwereld werkt. Want je hebt net zoveel punten als vorig jaar. Je hebt wat nieuwe jongens gehaald. Je hebt geen euro om te besteden. Je speelt leuker. En nu is het van, ja, weet je wel, maar kijk eens waar we staan en het spel is goed. Dus raar qua perceptie eigenlijk. Hè?
Ja, dat klopt. Dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk met het feit dat ze toen Advocaat begon, eindigen ze natuurlijk in dat coronaseizoen met 6 punten achter. En toen zei iedereen, de aanval was net ingezet en als verdorie die competitie niet was gestopt, had ik het nog moeten zien.
Ja.
Dus ze begonnen het seizoen erop toch met het idee van, ja, deze ploeg gaat meedoen. Dus de verwachtingspatroon was vrij hoog en in de winterstop was het eigenlijk al voorbij. En toen het in de winterstop voorbij was, toen kwam inderdaad het chagrijn naar boven.
Ja.
En als het chagrijn naar boven komt, ja, dan wordt er naar de trainer gewezen. En dan konden ze ook niet terugvallen op het vertoonde spel. Dat was ook niet mooi genoeg volgens de supporters. Dus dan krijg je inderdaad wat jij zegt. Ja, dan is iedereen ontevreden. En nu, daar heb je helemaal gelijk in, is het aantal punten verschilt niet zoveel. Alleen, er is één wezenlijk verschil natuurlijk. Feyenoord heeft in de zomer minder geld uit. Ze hadden al niet zo'n geweldige ploeg, maar ze hebben nog minder geld uitgegeven dan voorheen.
Ja.
Ze hebben spelers gehad waar niet veel van verwacht kon worden. En ze hebben in Europa natuurlijk het heel goed gedaan. Dus daardoor gaan die beschuldigende vingers gaan nog niet naar die ploeg. Die gaan nog niet naar de trainer. Dit is een fase waarin iedereen had gedacht, er moet tijd gewonnen worden. Dat gaat met vallen en opstaan. Dus ik denk dat het een iets andere situatie is. Waarbij Slot voorlopig zich helemaal niet zorgen hoeft te maken dat de mensen gaan roepen Slot moet eruit of de spelers zijn niet goed genoeg. En bij Advocaat was het zo, ja, dat had te maken met het vertoonde spel en met wat hij daarvoor had gepresteerd. Als Advocaat was ingestroomd in dat coronaseizoen en had toen 6 punten minder gehad, dan had niemand het seizoen erop gedacht dat ze echt mee zouden. Ook niet zo snel kritiek op zijn speelwijze en dergelijke geweest, denk ik.
Maar het is gek, hè? Ik vind dat nog altijd, als je dat gewoon gaat op een rijtje gaat zetten, die beeldvorming, wat dat dus eigenlijk doet. Hè? Want het is niet zo dat ik hier zeg dat Slot eruit moet. Maar het is heel gek om te zien wat dan bij Advocaat wel gebeurt na zo'n seizoen. En wat dan nu, terwijl het beeld eigenlijk hetzelfde is. Alleen je staat kennelijk er iets dichterbij. Of er is iets van hoop, waardoor het toch weer heel anders kan lijken.
Dat klopt, maar er is natuurlijk een wezenlijk verschil in de aanpak die ze doen. Dus alles moet anders, dus dat heeft ook tijd nodig. Dus dat maakt echt wel een groot verschil. En als je ergens begint, dat is natuurlijk overal. Als jij ergens bij een nieuw bedrijf begint en het gaat de eerste 2 maanden nog niet zo goed, dan zal niemand zeggen, nou die verhoeft, die gooien we er meteen maandag uit, want het is niks. Je krijgt altijd wat langer de tijd en wat langer krediet natuurlijk.
Daarom zit ik nog steeds bij het AD nu. Dat scheelt natuurlijk. Ik heb iets de tijd gehad om in te komen. Hè? Je snapt
het. Jij hebt die fase overleefd.
Ik heb die 2 maanden wel gekregen.
Maar het zou ook heel onrealistisch zijn. Dat is natuurlijk wat jij zegt. Als iemand nu roept, ja, nee, Slot is toch niet de juiste man en zo. Maar goed, ja, een jaar van nu, dan zou de situatie wel weer heel anders kunnen zijn. Dan zouden er mensen kunnen zijn die zeggen, ja, die aanpak werkt toch niet. Of we zijn te veel in de Polonaise gegaan. En dat heeft Advocaat natuurlijk ook meegemaakt. Want heel lang was er daar ook helemaal geen kritiek op. Maar toen hij er eenmaal wel was, toen barstte het ook los.
Ja, nou ja, dat is het punt ook een beetje. Als er eenmaal iets gebeurt, en dat is nu niet het geval bij Feyenoord, maar dat zie je in het hele voetbal. Het gaat heel lang goed. En dan ineens is er zo'n hoos aan kritiek. Of dan dan is het ook niks meer goed eigenlijk. Hè? Schmid heeft dat bij PSV ook al meegemaakt. Die kan bijna niks meer goed doen nu natuurlijk.
Nou, dat klopt. Maar kijk eens bijvoorbeeld naar Fred Rutte. Die had een wat mindere ploeg, vond ik. Maar ook die in de winterstop, weet ik nog, heb ik een eindejaarsverhaal gemaakt. Ja, toen was intern was iedereen enthousiast over en de supporters ook. Ja. Maar als je 3 maanden verder keek, was er helemaal niets meer van over. Er zat natuurlijk ook iets bijzonders in. Hè, dat hij zelf heel lang deed over wel of niet zijn contract verlengen. En dat wilde Feyenoord. En toen uiteindelijk zei hij, ik doe het niet. Ja, dan krijg je een heel andere situatie. Voelde supporters zich soms ook een beetje bekocht. Hij wil niet bij onze club blijven. Als hij dan niet goed doet, ga dan ook maar weg.
Ga dan maar weg, maar, ja precies. Ja.
Ja, maar Rutte was natuurlijk ook bezig, net als Slot, met iets, met iets veranderen. En daar was hij best wel redelijk mee op weg. Hoewel het in de competitie meer schade opleverde dan wat Slot nu heeft meegemaakt. Maar in Europa heeft hij het ook gewoon gedaan. Hè? Overwinteren op een niveautje hoger nog. De Europa League. Alleen ja, als de klat er eenmaal in komt en er komt kritiek, ja, dan is het moeilijk tegen te houden. Maar ik denk dat Slot daar sowieso dit seizoen zich geen enkele zorgen over hoeft te maken. Tenzij die series neer gaat zetten die Van Bronckhorst heeft gehad. Ja. Dat je best wel aardig speelt, maar dat je 7-8 wedstrijden op rij niet wint. Ja, dan gaat elke trainer op het hakblok.
Nee, maar dan kan je gewoon bellen met Dick Advocaat. Die komt er wel helpen, hè? Dat is geen probleem.
Dan is Dick vrij.
Dat is Dick vrij om even gewoon om te helpen. Eventjes. Dan doet hij gewoon even een handje erbij en is het helemaal geregeld, toch? Helemaal klaar. Helemaal goed.
Ja.
Nou goed, vanavond weer veel voetbal in de Eredivisie. De ene laatste speeldag eigenlijk van 2021. Dan is er morgen nog 1 speeldag. Morgen nog een nieuwe AD Voetbalpodcast waarop we gaan terugblikken op die wedstrijden van vanavond. Mikkels, dank voor nu en graag tot de volgende.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.